Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Noa Lagerwerf, ik ben journalist en sinds kort ook podcastmaker. Deze podcast gaat over het voedsel van de toekomst, namelijk zeewier. Op 2 mei is er 100 kilo zeewier geoogst uit onze eigen Noordzee. Maar waarom eigenlijk? En is zeewier dan zo'n bijzondere plant?
Ja, zeewier is een heel mooi gewas eigenlijk, heel veelzijdig. Het bijzondere aan zeewier is dat het groeit zonder zoet water, zonder land. En ook heb je geen kunstmest nodig om het te groeien, bijvoorbeeld in de Noordzee. Dat maakt het heel erg interessant. En je kan het op heel veel verschillende manieren ook toepassen. Dus je kunt het voor voedsel gebruiken. Bijvoorbeeld als smaakmaker in soepen of salades. Het is bekend van de sushi natuurlijk. Maar je kan het ook gebruiken voor diervoer. Gebruiken voor bijvoorbeeld bioplastics. En ook om in de toekomst energie van te maken.
Hier hoorde je Koen van Swam van de Stichting Noordzeeboerderij. En hij houdt zich bezig met het vormen van een Nederlandse zeewiersector. Ook belde ik met Sander van den Burg, onderzoeker bij Wageningen Research. Hij doet onderzoek naar de acceptatie van zeewier onder consumenten.
We willen eigenlijk kijken wat zijn de associaties die mensen hebben met zeewier. Daar zou je dan in je verhaal of in je marketing mee kunnen aanhaken. Een belangrijke associatie was sushi. Dat is wel grappig, want mensen denken dat toch vaak als eerste aan sushi. Ze denken ook dat het wel een natuurlijk en gezond product is. Maar ze weten ook niet zo heel goed hoe ze het moeten bereiden. Daar zijn ze wel een beetje angstig voor om zeewier te gaan bereiden. Dus om de markt te vergroten, moet je ook bijvoorbeeld recepten verstrekken. Of mensen leren hoe ze zeewier kunnen gebruiken.
Ja, dit onderzoek van Wageningen Research gaat hand in hand met de Noordzeeboerderij. Daar nu eerst even wat meer informatie over. Koen, kun je uitleggen wat de Noordzeeboerderij is?
Zeker. Stichting Noordzeeboerderij is een initiatief wat in 2014 is gestart om te werken aan een duurzame zeewiersector in Nederland. En we doen dat eigenlijk op 2 manieren. Eentje is met ons zeewierplatform. Een soort vereniging van inmiddels 50 organisaties, bedrijven, kennisinstellingen. Wat heel erg gericht is op kennis delen en samenwerken. En een ander deel wat de stichting doet, doen we met de proefboerderijen. We hebben 2 proefboerderijen, eentje bij Texel en eentje bij Scheveningen. En daar voeren we samen met die leden van dat platform voeren we demonstraties uit voor zeewierteelt op zee.
En eigenlijk heb jij dan een akker aangelegd onder water. Je hoeft je niet te bemesten, dus daar heb je dan een paar maanden eigenlijk geen omkijken naar.
Klopt, op de proefboerderij, daar hebben we een kleinschalige demo voeren we daar uit. Samen met zo'n 15 andere organisaties die erbij betrokken zijn. En het betekent eigenlijk dat we een soort een raamwerk van ongeveer 25 meter breed en 4 meter diep. Dat we dat in het water leggen, zo'n 15 kilometer uit de kust. En in dat raamwerk, daar zit zo'n 80 meter zeewierlijn. Daar zitten dan zeewierzaadjes zitten op die lijn. Die 80 meter zit in dat raamwerk gevlochten. En dat plaats je omstreeks oktober. En dat laat je vervolgens zo'n 5 maanden uitgroeien. En dan heeft het voldoende zonlicht gehad, voldoende voedingsstoffen. En dan groeit het uiteindelijk uit tot zeewieren van wel 1,5 meter ongeveer. En die kun je dan in april of in mei oogsten.
En dat product waar je het dan nu over hebt, dat is suikerwier. Leuke naam voor een zeewier. Smaakt het ook zoet?
Ja, het heeft zeker wel een zoete nasmaak. Het is niet alsof je een soort stuk suiker in je mond stopt. Maar het heeft een zoetige nasmaak. En het is een zeewier wat van nature voorkomt in de Noordzee en in de Oosterschelde. En is het dus ook heel goed om te kweken op zeeboerderijen, zeg maar.
En waarom suikerwier en wat kun je ermee?
Suikerwier is een heel erg sterke wier. Het is een bruin wier. Culinair noemen ze het ook wel royal kombu. Het kan vooral heel goed tegen die omstandigheden van de Noordzee. Dus het groeit relatief snel. Van oktober tot mei van 2 mm naar 1,5 meter. Dus dat is heel erg snel hoe dat groeit. En het kan bijvoorbeeld golven van, we hebben golven van 8 meter gehad op de testlocatie. En die kan het gewoon eenvoudig doorstaan, zeg maar. En het is ook weer breed toepasbaar. Dus je kunt het zowel voor voedseltoepassingen gebruiken. Soep ervan trekken, bouillon maken, pesto ervan te maken. Maar ook weer voor diervoeder of andere toepassingen is het heel erg geschikt. Dus het is ook weer breed toepasbaar.
Kun je een paar voedselproducten opnoemen waar bijvoorbeeld suikerwier in verwerkt wordt?
Je hebt in ieder geval heb je de zeewierburger van de Dutch Wheat Burger. Daar zit de kombu in verwerkt. En je hebt een aantal kruidenmixes, zeg maar. Dus dan heb je gedroogde zeewiervlokken eigenlijk van het wier. Die kun je een beetje als seasoning gebruiken. Dus zit maar als oregano uit de zee ongeveer. Even kijken, je hebt een aantal bouillons en soepen waarvoor het suikerwier gebruikt wordt. En ik weet dat er een aantal spreads zijn, dus een aantal pesto's en dingen waar het in verwerkt wordt.
En ga je dan ook nog ander wier telen in de toekomst?
Ja, daar kijken we zeker naar. Bijvoorbeeld suikerwier zijn echt winterwier, groeit heel goed tijdens de koude wintermaanden. En het zou mooi zijn om ook in de zomer, tijdens de warmere periode, dan ook een heel goed groeiend wier te hebben. Bijvoorbeeld zeesla, dat is een groen wier. Maar dat is wat minder sterk, zeg maar, dan suikerwier. Dus daar moeten we eerst ook naar kijken van nou, hoe zou je zeesla bijvoorbeeld wel in hele ruige condities kunnen groeien. En vooralsnog proberen we gewoon kleine stapjes te maken en we zijn op zich een kleine stichting, dus richten we ons nu nog even op suikerwier, zeg maar, hoe dat gaat. En die informatie die delen we dan ook weer met het platform om te zorgen dat zij daar eigenlijk een duurzame business van kunnen maken.
En dat platform, dat zijn dus meerdere bedrijven en instellingen die oogst in ontvangst mogen nemen. En die gaan dan onderzoeken wat ze daarmee kunnen doen, hè?
Ja, klopt. Dus we hebben nu ongeveer zo'n 100 kilo zeewier geoogst. En dat stellen we beschikbaar aan de leden van het platform. Dus dat zijn nu zo'n 50 organisaties. Deels maritieme bedrijven, deels partijen in de agrofoodsector. Er zitten zeewierproducenten bij, er zitten voedselproducenten bij. Mensen die bezig zijn met diervoeder. Dus het is een heel breed gemêleerd gezelschap. En ze kunnen aangeven als ze het wier willen gebruiken. En dan kunnen ze dat binnenkort een keertje afhalen. Kunnen ze zelf kijken van nou, wat is de kwaliteit van het product? En wat is het voor mij waard? Dat is ook voor ons heel erg interessant om achter te komen. En zodoende willen we eigenlijk stapje bij beetje ook het verdienmodel inzichtelijk maken.
En ik mocht een paar weken geleden mee met de Noordzeeboerderij om naar de oogst te gaan kijken. Ik vond het heel leuk om te zien zo 15 kilometer voor de kust van Scheveningen, midden op zee. Kun je voor de luisteraar even schetsen hoe dat oogstproces in zijn werk ging?
Ja, het was het begon allemaal op een grijze, grauwe dag. Maar de stemming was heel erg goed. En we zijn met een er is een werkboot naar de testlocatie gegaan, 15 kilometer uit de kust. Schip van de Rijksrederij, de Rotterdam. En op dat zit een groot dek op, iets van 20 meter bij 10 meter. En op dat dek hadden we eigenlijk een soort oogststraat gemaakt. Dus we hadden een machine om het zeewier te snijden van de lijn af. Vervolgens werd het schoongemaakt in een grote wasbak, zeg maar. En daarna werd het nog even gecontroleerd. Werd het gecentrifugeerd in grote professorische slaapbakken, zeg maar, om het weer droog te schudden. En daarna werd het in grote zakken gedaan. Ongeveer 1 kilo, 2 kilo per stuk. En die werden dan vacuüm getrokken. En die zijn vervolgens in de vriescontainer gegaan. En het was heel erg leuk om te zien, omdat het eigenlijk de eerste keer was dat al die onderdelen achter elkaar stonden. Dus het oogsten, het schoonmaken en het invriezen. Even kijken, en het was de eerste keer natuurlijk dat het op zo'n relatief grootschalige manier al gebeurde, zeg maar, midden op zee. Dus dat was heel erg leuk. Er waren nog heel veel handen aan te pas ook. Dus we hopen dat we in de toekomst weer stappen verder kunnen zetten, dat het nog meer gemechaniseerd en geautomatiseerd kan worden. Maar het is gewoon heel erg leuk om een lijn ja, ergens midden op zee uit het water te trekken. Waar op een gegeven moment dus ja, allemaal slierten van 1,5 meter aan hangen. En die je door een machine kan voeren. En dat er ja, pakketjes aan het eind uitkomen. Dat was heel erg bijzonder om te zien. En de opbrengst zag er gewoon heel goed uit. Mooi schoon. En soms dachten we van, nou, misschien gaat het wier ook wel kapot. Hè, dat het kapot geslagen wordt. Maar het zag allemaal heel erg netjes, egaal uit. Dus dat is eigenlijk voor ons is dat heel erg prettig om dat te zien. De mensen op het schip waren daar ook heel erg enthousiast over.
En dit was dus de eerste keer dat er machinaal geoogst werd. Vond je het spannend?
Ja, ik vond het vreselijk spannend. Kijk, voor ons is het, er gaat heel veel tijd en energie in zitten om zo'n test op te zetten. Even kijken. Het is niet succes gegarandeerd. Het is gewoon echt pionieren. Als je teelt op zee vergelijkt met teelt op land of dicht tegen de kust, dan zit daar nog echt wel een paar jaar tussen, zeg maar. Daarmee bedoel ik van, op dit moment is het al mogelijk om in de Oosterschelde gewoon hele goede kwalitatieve wieren te produceren. En ook op land kun je heel, heel goed mooie producten leveren. En op zee moet er gewoon nog heel veel geleerd worden. En is het wel, denk ik, ook al belangrijk om te kijken om het perspectief, zeg maar, van zeeboerderijen op zee, om dat langzamerhand in te vullen. Maar je weet niet wat er gaat gebeuren. Je houdt alles op afstand in de gaten. Dus er zitten een paar GPS-trackers op de installatie. Maar er kan zomaar iemand overheen varen. Of het kan wegwaaien na een storm, zeg maar. De zeewieren, daar kunnen natuurlijk dingen mee gebeuren. Dat het aangevroten wordt of weet ik wat. Dus er zitten heel veel dingen in die mis kunnen gaan. En met een goede voorbereiding en een goede executie is het toch nog en een beetje geluk wellicht. Maar is het wel gelukt om een heel, heel mooi resultaat te halen. Dus voor ons is het altijd weer spannend. En vooral, we zijn zelf natuurlijk met een kleine ripboot daarin gegaan. En dan staat er iets van 10 man, een paar man van de pers in ieder geval daarop. En je kunt je nergens achter schuilen in ieder geval. Dus het is wat eruit komt, komt eruit. En that's it. Maar dat is ook wel weer heel erg gaaf om te zien en om op zo'n manier mee bezig te zijn. En ik hoop ook vooral dat we eigenlijk andere ondernemers ook kunnen enthousiasmeren van dat er gewoon veel potentie is met zeewier in het algemeen. En dat er in de toekomst ook mogelijkheden zijn om zeewier op zee te produceren.
Is het achteraf zo goed gegaan als het had kunnen gaan?
Kijk, er kunnen altijd dingen beter gaan. We hebben heel veel geleerd ook. Ook hoe we met de installatie zijn omgegaan tijdens het oogsten. Waar een paar dingetjes in de knoop geraakt, omdat we op wat dingen aan het wachten waren. En ook in de oogststraat, zeg maar, daarin al learnings gehad. Dus er kan nog heel snel heel veel dingen verbeterd worden. En dat vind ik eigenlijk juist het mooie aan het uitvoeren van deze demo's en waarom ze zo belangrijk zijn. Om te zorgen dat je leert en innoveert en verder komt, is het heel erg belangrijk om gewoon echt dingen te doen, om ze te testen. En om te kijken wat er fout gaat, wat er goed gaat. En daar vervolgens lering uit te trekken en dan vervolgens weer een nieuwe test uit te voeren en zorgen dat je het verbetert. En daarin zien we in ieder geval dat de testen die we 1,5 jaar geleden bij Texel hebben gedaan en nu bij Scheveningen, ja, daar zit al een wereld van verschil tussen. En qua kostprijs van dat wier bijvoorbeeld, wat er nu in geïnvesteerd is, dat is al een factor 10 lager, zeg maar, dan bij Texel. Het gaat nog steeds om grote bedragen, maar daarin zie je wel dat je echt enorme stappen zet.
En is deze demo dan een startschot voor meer kilo zeewier in de toekomst?
Dit is een demo en we moeten hier nog veel stappen zetten om te zorgen dat je echt een commercieel verdienmodel krijgt van een boerderij op zee. En ik denk wat het interessante is, want ook op deze manier brengen we als stichting zeewier onder de aandacht, onder het algemene publiek. En dan is het juist ook al mooi om te zien dat er initiatieven zijn bij Texel en ook bij Oosterschelde en in de IJmond bijvoorbeeld. Die al bezig zijn, die al producten hebben, die al kwalitatief ook hartstikke mooi zijn. Dus het zeewier is er al en we hopen dat die de productie in Nederland ook wel gaat toenemen in ieder geval. En ik denk dat over een paar jaar dan zal er ook waarschijnlijk een paar boerderijen op zee gaan ontstaan.
Zou de toekomst dan zijn dat we in de Noordzee allerlei boerderijen zien, dus akkers onder water? Of er is ook iets bekend over misschien tussen windparken zeewierplaatsen. Hoe zou dat dan in de praktijk eruit zien?
Ja, ik denk dat als we kijken naar een duurzame zeewiersector, dan zie ik eigenlijk drie lijnen daarin. Eentje, dat is dus echt die techniek en kennis export. Dat is één bedrijfsmatige lijn. Twee is de wat kleinschaligere, hele hoogwaardige productie van zeewieren op het land en dicht tegen de kust. En een derde lijn, dat is inderdaad wat grootschaligere productie. Tussen de windmolens bijvoorbeeld, dus het multifunctioneel gebruik van ruimte op zee. En waarin je dus inderdaad akkers krijgt tussen windmolens. Volgens mij wordt er met het energieakkoord, wat onlangs gesloten is, wordt er zo'n 1000 vierkante kilometer aan windparken ontwikkeld op zee. Ik denk zeker niet dat we die 1000 vierkante kilometer allemaal moeten volleggen met zeewier. Maar als je daar een klein percentage zeg maar, van kan gebruiken, dan is het al heel erg interessant. En ik denk dat het juist goed is om ook op zee te kijken van welke activiteiten kunnen we met elkaar combineren. En dan heb je van een zeeboerderij met zeewier, heb je in ieder geval de productiefunctie. Dus zeewier voor voedsel, voor een andere toepassing. Maar ook meer de klimaatdiensten die het heeft. Dus het slaat CO2 op. Maar ook het heeft een habitatfunctie voor vissen, dus kan daarmee de biodiversiteit ook versterken. En ik denk dat het een heel erg interessant perspectief is om verder te ontdekken en om stapsgewijs naartoe te werken. En daar proberen we als stichting in ieder geval ook hard aan mee te werken.
En hoe zit het met jou? Eet jij vaak zeewier?
Ja, die vraag krijg ik best vaak. Ik denk dat ik nu ongeveer... Ik eet het in ieder geval wel af en toe. Ik denk één keer per week zou misschien nog een beetje veel zijn. Maar het komt daar ongeveer wel op neer. En dan gebruik ik het vooral om, door bijvoorbeeld sausen te doen of zo bij de pasta er doorheen. En dan gebruik ik of het suikerwier of ook dulse. Dat is een rood wier, dat smaakt ook heel goed. En het gewoon de kruiden, zeg maar, dus de flakes, die gebruik ik ook veel als seasoning. En op feestjes en partijen maak ik zeewierpesto. Dus dan probeer ik ook bij andere mensen te enthousiasmeren.
Ja, en gebruik je dan je eigen suikerwier of dat dan weer niet?
Nee, nog niet. Dus eigenlijk al het zeewier wat we nu geoogst hebben, dat gaat ook weer allemaal naar onderzoek en gaat... Dat wordt allemaal uit elkaar geplozen om te kijken hoe het in elkaar zit. Dus er zijn denk ik weinig mensen die het zeewier echt op hun bordje krijgen inderdaad.
Dankjewel Koen van Swam van de Noordzeeboerderij. En zoals ik eerder al zei, had ik onderzoeker Sander van den Burg aan de telefoon. Hij richt zich nu vooral op de voedselmarkt met betrekking tot zeewier.
Ja, dus wereldwijd is al driekwart van de... Wereldwijd geproduceerde zeewier gaat al naar voedsel. Dat zijn de zeewiersalades die over Albert Heijn ziet liggen. Dat is natuurlijk sushi, is een bekende toepassing. In Nederland is die markt voor dat soort producten niet zo heel groot. En die salades die eten ook niet massaal. Dus wat je in Nederland ziet is dat er eigenlijk nieuwere toepassingen worden ontwikkeld. Van zeewier, zoals een Dutch Wheatburger, de hamburger. Seymour heeft ook een ander zeewierproduct, waarmee het als pasta verwerkt. Er zijn allemaal kruidenmengsels, mayonaises, van alles waar zeewier in verwerkt wordt. Ja.
Wanneer wordt zeewier normaal in Nederland en hoe lang zal het dan duren voordat we zeewier echt op een reguliere basis in ons voedingspatroon terugzien?
Wanneer is dat normaal? Nou, het is normaal op het moment dat we niet meer opkijken dat zeewier verwerkt wordt in een ander product. En hoe lang duurt dat? Ja. Ik denk dat je zo aan een jaar of 6, 7, 8 zit. En ik denk ook niet dat mensen over 5 jaar dat we allemaal zeewier salades eten zoals we dat nu in Azië doen. Ik denk dat zeewier dat gaat verwerkt worden en het wordt een belangrijk onderdeel van het voedsel wat we consumeren, maar misschien niet eens herkenbaar als zeewier.
Gaat zeewier in de toekomst een grote rol spelen?
Ik denk dat het één van de voedsels van de toekomst wordt. Dus we zullen om de milieu-impact van onze huidige voedselproductie te verminderen, moeten we het aandeel dierlijke eiwitten gaan verminderen. En dat kan met zeewier, dat kan ook met insecten, en dat kan ook met peulvruchten of misschien met vis. Ik denk niet dat we in plaats van vlees over 20 jaar alleen maar zeewier eten, maar het wordt een gemengd dieet van alternatieve eiwitbronnen.
Ja, en Sander, eet jij wel eens zeewier?
Ja. mijn kinderen die zijn niet zo enthousiast meer, dus leven thuis al wat. Zijn niet zo enthousiast over zeewier eten, dus thuis levert het wel wat discussies op. De laatste keer hebben we die spaghetti van Seymour, IC Pasta, gegeten. Dat hadden ze toch door dat het zeewier was, maar was op zich wel aardig gelukt. En uiteraard eten we ook op zeewierconferenties en meetings. Er is altijd wel een kok die losgaat met zeewier.
En dankjewel Sander van den Burg van Wageningen Research. Dit is alweer het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren.